En we gaan het hebben over de gelijkenissen, van het verloren schaap en de verloren penning. En ik moet allereerst mijn excuus denk ik maken aan degene die hier gekomen zijn voor de gelijkenis van de verloren zoon. Ja. ik denk dat ik daar niet aan toe ga komen.
Daar kom ik aan voor.
Dan houden we nu even een korte adempauze, zodat Daniel het pand kan verlaten. Ze hebben nu de gelegenheid nog om op te stappen. Ik was van plan die drie gelijkenissen in één ochtend te bespreken. Ik denk, nou, dat lukt net. Maar toen kom ik van de week nog op iets. Ik denk, ja, dat is te mooi om er niet bij te vermelden bij een van deze gelijkenissen. Toen dacht ik, ja, maar dan ga ik de drie gelijkenissen niet meer halen. En toen dacht ik van, ja, nou ja, misschien moeten die derde gelijkenis dan gewoon eens uitgebreid bespreken over een aantal weken. En dat is, ik meen 5 augustus na mijn vakantie. Want over 2 weken ga ik op vakantie. Dus, 5 augustus is dan in ieder geval hier weer de volgende Bijbelstudie. En dan kunnen we de draad weer oppakken bij de gelijkenis van de verloren zoon. Ik had het ook anders kunnen doen, daar heb ik ook nog over nagedacht. Ik denk, nou, dan zoek ik voor deze zondag zoek ik even een gelijkenis die we wel in één ochtend kunnen bespreken. Bijvoorbeeld die van de onrechtvaardige rentmeester, of vorige keer opperde iemand om de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus ook eens te bespreken. Dacht ik van, ja, dat kan ik doen, maar toen zocht ik die op en Toen zag ik dat die allemaal na het hoofdstuk komen waar we het nu over hebben. We gaan het nu over Lucas 15 hebben, met de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En die van de rijke man en de arme Lazarus, die vinden we in Lucas 16. Dus die komen daar direct na. En dat is ook niet voor niks. Dus dan, ja, zou het ook weer wat dat betreft niet zo goed uitkomen om die eerst te bespreken. Dus ja, het leven bestaat uit keuzes maken en soms denk je achteraf dat was de verkeerde keuze en soms denk je dat was de goede. Nou, dat zal later blijken. Maar voor nu wil ik het in ieder geval over deze twee gelijkenissen hebben, die van het verloren schaap en de verloren penning. Dat moet wel te halen zijn. laten we ze eerst even lezen. Lucas 15 is dat, zei ik al. Ik heb dat afgedrukt. In herziene statenvertaling. Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. En dan staat in Lucas 15 vanaf vers 1. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei. En dan komt dus de gelijkenis van het verloren schaap. Ik heb dat even aangegeven op de dia. Dat doe ik ook niet voor niks, maar daar kom ik straks wel op. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan volgt een tweede gelijkenis. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vrienden en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb de penningen gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Nou, dat zijn dus die twee gelijkenissen. Daar volgt dus nog een derde op. Die komt hier meteen achteraan. Die heb ik niet afgedrukt. En die volgende gelijkenis gaat er meteen achteraan. Dan zegt Jezus: en hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. Nou, en dan komt dus de gelijkenis die wij kennen als de verloren zoon. En deze drie gelijkenissen, die, dat zal niemand ontgaan, die vormen een eenheid. Het gaat telkens over twee groepen in deze gelijkenissen. Eén deel is niet verloren en één deel is wel verloren. Een verloren schaap, een verloren penning en een verloren zoon, zoals wij dat dan noemen. Want alle gelijkenissen hebben een naam. Hè? Want we hebben ze allemaal een naam gegeven, want dan weten we tenminste waar we het over hebben. Hoewel die namen toch wel discutabel zijn soms. Maar die van de verloren zoon bijvoorbeeld, waarbij altijd de nadruk ligt op die ene zoon. Maar is ook een belangrijke rol in het verhaal voor de andere zoon. En nog belangrijker in het verhaal van de verloren zoon is de vader. Of in de gelijkenis van het verloren schaap, die mens die dat schaap kwijt is. Of in de gelijkenis van de verloren penning, de vrouw die penning kwijt is. Want die gaat op zoek. En drie keer vinden dus een gelijkenis waarin gezocht wordt naar het verloren. En natuurlijk is het belangrijk om te zeggen van in deze gelijkenissen wordt het verlorene altijd gevonden. Dat is een belangrijke les die we uit deze gelijkenissen, in ieder geval de gelijkenissen in Lucas 15, kunnen trekken. Het verlorene wordt gevonden. Nog iets wat je vindt hier is dat er geteld is. Het gaat altijd om een aantal, een vast aantal waarvan een deel kwijt is. En dat deel wordt gevonden. Kijk, de gangbare verklaring van zo'n gelijkenis als die van het verloren schaap is, wij zijn het schaapje en Jezus zoekt ons en hij vindt ons dan. Of wij laten ons vinden, dat is volgens mij meer in evangelische kringen het idee. Maar dan zou het schaap een individu zijn, een van de kudde die verloren is, die kwijt is, zoek geraakt en God zoekt dat verloren en hij vindt dat. Daar worden deze gelijkenissen natuurlijk ook voor gebruikt in evangelisatiebijeenkomsten. Wat we natuurlijk ook voor conclusie kunnen trekken, omdat er drie gelijkenissen zijn met drie keer andere aantallen en drie keer andere verhoudingen, is dat we daar geen wiskundige verhouding of zo op los kunnen of hoeven te laten. Niet van, er is 99% niet verloren en 1% wel. Hè, want in de volgende gelijkenis is het 90 om 10%. En in de gelijkenis van de verloren zoon is het zelfs 50-50. Dus dat zijn ook al geen conclusies die we daaruit zouden moeten trekken. Maar er zijn een aantal lessen die we daaruit kunnen trekken. Lessen die zich aan de oppervlakte al bevinden. Hè, wat ik net al zei. Het verlorene wordt gevonden. Nou, als ik zo het kringetje rondkijk, dan denk ik dat dat niet onbekend is hier. Maar de vraag, want ik heb dat ook vaak gehoord, hè, in Lucas 15 vertelt ons dat het verloren wordt gevonden. Maar wat is dan wat is dan dat schaap? Zijn wij dat? Of wie of wat is dan die penning? Zijn wij dat dan ook? En wie of wat is die zoon? Daarover later meer, maar ik heb een flauw vermoeden dat als we die eerste twee gelijkenissen besproken hebben, dat jullie ook wel een bepaalde ideeën kunnen hebben bij wie uiteindelijk die twee zonen zijn. Want het zijn twee zonen. Twee zonen. Nou, ik heb dit in die eerste dia zo opgesplitst. Die eerste drie versen en dan het volgende, de gelijkenis van dat verloren schaap. Omdat dit eerste stuk echt de inleiding is tot deze gelijkenissen. En dat is belangrijk. We hebben vorige keer was dat over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar staat ook in Jezus antwoordde. En toen was zijn antwoord de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is een antwoord op een vraag van een schriftgeleerde. De vraag van die schriftgeleerde: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Toen zei Jezus, nou God, heel kort samengevat, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Toen wilde hij zichzelf rechtvaardigen, want hij had iemand tegenover zich staan die sowieso niet lief had, want hij was hem aan het verzoeken. En toen vroeg hij, wie is mijn naaste? En toen antwoordde Jezus met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dus die gelijkenis was een antwoord op de vraag van die schriftgeleerden. Nou, hier zien we dat tollenaars en zondaars bij Jezus kwamen om hem te horen. Zij kwamen om naar hem te luisteren. Tollenaars en zondaars. En weer die andere groep, fariseeën en schriftgeleerden. Ik denk altijd, als ik de evangelie lees, dat Jezus alleen maar schriftgeleerden tegenkwam. Zieke mensen en hoeren en tollenaar. Daar bestaat zo ongeveer de beschrijving van de vier evangelie uit. Maar die fariseeën en de schriftgeleerden waren het daar niet mee eens. Die morden, de Statenvertaling zegt geloof ik, murmureerden. Maar ze morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. De Heer Jezus sprak dus niet alleen met die zondaren. Hij zocht ze ook op en hij zat zelfs met ze aan tafel. En met de religieuze elite, want daar draait het om, daar gaat het hier om, de fariseeën en schriftgeleerden, ja, die waren het daar niet mee eens dat hij dat deed. Die vonden het zelf blijkbaar beneden hun stand om met tollenaars en zondaars, want dat staat hier, om daarmee te spreken en helemaal om daarmee de maaltijd te gebruiken, om daarmee te eten. Want eten is in de schrift, ja, dat heeft nauwelijks toelichting nodig, een uitbeelding van gemeenschap. Hè, wanneer je met elkaar eet, dan deel je dezelfde tafel en heb je gemeenschap met elkaar. Nou, de gelijkenis die hier volgt is dus een antwoord op wat we in die eerste, een reactie of een antwoord op wat we in die eerste drie versen vinden. Tollenaars en zondaren die bij Jezus kwamen om hem te horen. En fariseeën en schriftgeleerden die onder elkaar morden, zeurden, het er niet mee eens waren. En zeiden, ja, deze mens ontvangt de zondaars en eet met hem. Nou, en dan komt die gelijkenis, de gelijkenis van het verloren schaap. En ik vind het prima om zo'n gelijkenis toe te passen op de mens, hè, een individueel mens die verloren is. Jezus gaat op zoek, die vindt die mens en die brengt dat bij zijn kudde. Overigens ook, ik zie Fem nu binnenlopen. Als ik aan die vraag, wie zijn die schapen, zegt ze, ja, dat zijn wij. Dat leren ze op school natuurlijk. Dus,
dat is echt niet.
Ik had beter heel even kunnen wachten met dat. Maar als we het iets preciezer gaan bekijken en we bekijken het verhaal hier in de context, dan hebben we een gelijkenis met twee groepen. 99 schapen en één schaap. En we hebben in de aanleiding voor deze gelijkenis hebben we ook twee groepen. Fariseeën en schriftgeleerden. En tollenaars en zondaren. En die fariseeën en schriftgeleerden, die beschouwden zichzelf natuurlijk als de crème de la crème. En zeker behoren tot die kudde van God, want daar gaat het dan natuurlijk om. En die mens is Christus of God, die mens die kudde heeft, komt er zo nog wel op terug. En die 99 zijn de fariseeën en schriftgeleerden. In ieder geval in hun eigen, volgens hun eigen mening, volgens hun eigen opinies. En die ene die verloren is, ja, dat zijn de tollenaars en de zondaren. Want die zoekt de Heer hierop. Die zoekt Jezus hierop. En hij praat met hen en ze luisteren naar hem en hij eet met hen. Het kan nog iets preciezer. Hè, de Heer kwam tot het Joodse volk. En die 99 zijn dan een beeld van het Joodse volk. En die ene die verloren is, is dan een beeld van de natiën. Van de heidenen. Overigens, we weten denk ik allemaal wat een tollenaar is, maar we lezen die dingen en daar denken we niet zo heel vaak meer bij na. Tollenaren waren de tolincasseerders voor de Romeinse overheid. Dat waren dus eigenlijk Joden die zich gedroegen als heidenen. Want ze hielden het op, ze hulden met de vijand. Maar het waren Joden die zich gedroegen als Romeinen, want ze werkten voor de Romeinen. Dus het waren Joden die zich gedroegen als heidenen. Zondaren. Elk mens is een zondaar. Maar hier gaat het natuurlijk om. Je zou kunnen zeggen, het gaat om tollenaars, namelijk zondaren. Of zondaren, namelijk tollenaars. In de schrift komen we. Ik noemde ze net al even, overigens. We komen over het algemeen twee groepen zondaren tegen. Waar de Heer Jezus mee omgaat. Hier heet het tollenaars en zondaren. Een andere combinatie die we vaak vinden in de schrift is tollenaren en hoeren. Tollenaren zijn Joden die eigenlijk ontrouw zijn aan hun eigen oorsprong, aan hun eigen volk. Maar hoeren. Een hoer in de schrift is ook een ontrouw. Is een vrouw die ontrouw is aan haar eigen man. Lees Hosea, waar Israël ook wordt voorgesteld als een hoer. Nou ja, dus of tollenaars en zondaren, of tollenaren en hoeren. Meer combinaties heb ik niet gevonden in het Nieuwe Testament. Maar die 99 die staan voor het Joodse volk. En die ene staat voor de natie, maar het kan nog preciezer. Want hier gaat het om een mens die 100 schapen heeft. Een kudde dus, een herder die 100 schapen heeft. Hij verliest een deel. 1 in deze gelijkenis. Dat kan over Joden en heidenen gaan, hè, de natiën. Want we lezen dat die tollenaren en zondaren, die komen bij Jezus om hem te horen. En later lezen we in Handelingen 28, als Paulus zegt dat redding, het heil van het Joodse volk wordt afgenomen. En dat het naar de natie wordt gezonden, lezen we dit. Laat het dan aan jullie bekend zijn, zegt hij tegen Joden, de leidslieden van het Joodse volk, zegt Paulus dit. In Handelingen 28, als hij gevangen zit in Rome, komen daar Joodse leidslieden tot hem en hij zegt tegen hem: laat het dan aan jullie, Joden, bekend zijn dat deze redding van God tot de natie werd gezonden. En die zullen horen. Dus als die tollenaars en zondaren daar wel naar hem horen, en de schriftgeleerden en de fariseeën niet in de gelijkenis van het verloren schaap, nou dan is dat wat hier letterlijk gezegd wordt. Het Joodse volk hoorde niet, maar het heil redding werd naar de natie gezonden en die zouden horen. Maar ik denk dat het nog wat specifieker kan. Die mens met die kudde. Ik ga even terug naar Lucas 15. Die mens met die kudde. He, dat is dus een herder, want een herder heeft een kudde. Nou, we weten allemaal wie. Ik wil nu het plaatje even gaan inkleuren. We weten allemaal wie die herder is. He, Johannes 10. De goede herder, dat is de Heer Jezus Christus. Wordt ook bezongen. Ik hoor mijn dochter bijna dagelijks zingen: Jezus is de goede herder. maar gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk. Ik ga dat niet elke keer laten zien, maar Matthäus 13, vers 13, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: het is jullie gegeven die verborgenheden te kennen, maar tegen het volk spreek ik in gelijkenissen. Dat Joodse volk hoorde verhalen en aan Zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn leerlingen. Daar legde hij het aan uit. Dus die gelijkenissen gaan over de periode dat het koninkrijk verborgen zou zijn. Nou, wij leven in die tijd, maar die tijd duurt ongeveer van de opstanding tot de opstanding hemelvaart van Christus, tot aan het moment dat het koninkrijk hier op aarde geopenbaard zal zijn en zeg maar de 1000 jaar zullen aanvangen. Die hele periode is het koninkrijk verborgen. En daar spreken dus de gelijkenissen over de verborgenheid en de verschillende aspecten daarvan, dus de verborgenheden van dat koninkrijk. Dus deze gelijkenis van dat schaap, die gaat er ook over, van dat verloren schaap. Er is dus een herder, Christus, die zoekt een deel van die kudde. En dat doet hij in deze verborgen periode, in de periode dat het koninkrijk verborgen is. In Matteüs 18, daar wordt dezelfde gelijkenis verteld, wordt iets anders gezegd. Kijk, hier gaat het in Lucas 15 over een mens heeft 100 schapen. Hij verliest er één en laat de 99 achter in de woestijn. Gaat achter het verloren aan totdat hij het vindt. Dus hier gaat het over een woestijn en wij denken bij een woestijn aan een grote zandbak. Maar een woestijn is een plek waar in principe niets groeit. In Matteüs 18 wordt het dan ook iets anders gezegd. Wat denkt u als iemand 100 schapen heeft en één daarvan afgedwaald is? Zal hij niet de 99 achterlaten op de bergen? Op de bergen, of in de bergen, en het afgedwaalde gaan zoeken? Nou, het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Voor de rest komt het dus overeen. Alleen hier is de woestijn omgeruild voor de bergen. Maar het hoeft niet per se iets anders te zijn. Een woestijn kan bergachtig zijn. Het zijn bergen waar niets groeit. Maar bergen, ja, als je over gelijkenissen hebt, dan krijg je vanzelf wat typologie voor de kiezen. Maar een berg in de Bijbel is een hoge plaats. En een hoge plaats is een beeld van het koninkrijk. Altijd. De Olijfberg bijvoorbeeld. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus terug zal komen op de Olijfberg. Dat zijn voeten daar zullen staan. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus in de evangelie zich telkens terugtrok naar de Olijfberg. Hij verborg zich voor het Joodse volk. En ging naar de Olijfberg. Dat is al een uitbeelding van wat later zou gebeuren. De Olijfberg is een uitbeelding van het verborgen koninkrijk. En elke keer lees je dat de Heer Jezus zich terugtrok op die Olijfberg. Weliswaar op een hoge plaats, uitbeelding van het koninkrijk, maar buiten Jeruzalem, buiten de lege plaats. Dat is ook de plek waar hij gekruisigd werd, buiten Jeruzalem. Verworpen. Nou, hij is in deze tijd ook verworpen, in ieder geval door het Joodse volk. En wij leven in dat verborgen koninkrijk. De herder zoekt een deel van die kudde dat verloren is. En dat doet hij in deze periode van verborgenheid. En hij laat de 99 achter op de bergen. In het koninkrijk. In dat verborgen koninkrijk. En hij gaat op zoek naar dat andere deel. Maar ook de woestijn is ook een uitbeelding van de wereld waarin wij leven. Water is een uitbeelding van het woord van God. In deze wereld is gebrek aan woord van God. In de woestijn is gebrek aan water. Het is bijna niet te vinden. En als je het er vindt, dan komt het door een wonder. Ja, bijvoorbeeld dat het uit een rot stroomt. Zo gooi ik wat typologie door elkaar. Maar daar spreekt de hele schrift van. Zoek het woord woestijn op in de schrift en je komt dit soort plaatjes tegen. Nou, een herder die ook koning is, want we hebben het over een koninkrijk waarin de goede herder op zoek is naar een deel van de kudde. Ja, dat komen we ook wel vaker tegen in de Bijbel. Ik noem er een paar. David was een herder, maar hij werd later koning. Later werd hij herder van een volk. Eerst was hij herder van schapen, later werd hij herder van een volk. Van Mozes lezen we dat hij 40 jaar opgroeide aan het Hof van Farao. Daarna ging hij op de vlucht. 40 jaar was hij in het buitenland. Buiten het land. Net als de Heer Jezus op de Olijfberg. Of bij buiten het Joodse volk staan, hè, om het zo te zeggen. Maar 40 jaar groeide hij op aan het Hof van Farao. 40 jaar was hij bij zijn, bij een andere tak van de familie in Midian, in het buitenland, bij zijn want hij trouwde daar, bij zijn schoonvader Jetro. Wat was Jetro voor beroep? Van beroep? Schaapherder, maar wat was hij nog meer? Priester. Priester. Ja, dat is bijna hetzelfde. Dat is bijna hetzelfde. Maar dat was ook een priester. En dat is een, ook dat is een uitbeelding van de verborgen. Waarin de tijd waarin Christus, Mozes is een uitbeelding van Christus, verborgen is voor zijn volk. Maar hij is daar in het buitenland. En hij onder de heerschappij van de priester. Wij leven ook onder de heerschappij van de hoge priester. En hij is daar in het buitenland. En wat doet hij daar, Mozes? Hij krijgt twee zonen. Hij krijgt twee zonen, maar daar komen we nog op, hè, op 5 augustus, over die twee zonen. Hij krijgt twee zonen en hij is daar schaapsherder met zijn schoonvader Jetro. En pas daarna gaat hij terug en voert het volk naar het beloofde land. Uitbeelden van de verhoging van Christus. Nou, dat vind je dus heel de schrift door. En laat ik dan Rachel nog noemen, want die is veel minder bekend, want dat was een herderin. De enige vrouw waarvan in de Bijbel wordt gezegd dat het een herderin was, is Rachel. Maar dit zeg ik echt voor de fijnproevers. Rachel was de moeder van Jozef. En Jozef was de vader van Efraïm. En Efraïm is de aanduiding van de 10 stammen. Als je het niet snapt, maakt niet uit, maar daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. En daar zullen we het straks ook nog wel over hebben. De vraag is, we weten wie die mens is, we weten wie die herder is. Hè? Koning, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Heer Jezus Christus. Wat is die kudde? Nou, dat is niet moeilijk, want heel het het hele Oude Testament spreekt over, nou niet helemaal, maar doorheen het hele Oude Testament vinden wij schapen en kuddes. Bijvoorbeeld in Ezekiel 34... Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf, ik ben iets vergeten, voordat jullie geen beeld meer hebben en mijn laptop uitvalt. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Hey. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde. Op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schaap is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Dus hier wordt die beeldspraak van een kudde, een herder, en iemand die zoekt naar een verloren deel van de schapen, naar verloren schapen, dat wordt hier ook gebruikt in Ezekiel 34. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn, op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Aha, die kudde is dus Israël. Kan niet missen. Bij de waterstromen en alle bewoonbare plaatsen van het land, en een stukje verder, dan zullen ze weten dat ik de Heere Yahweh, hun God met ze ben en dat ze mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere Heer. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heer. Dus die schapen, die kudde, is een uitbeelding van Israël. Nou, dit vinden we echt, ik heb één voorbeeldje genoemd, maar dit vinden we vooral bij Ezekiel, maar ook andere profeten vinden we dit talloze keren. Een herder, een kudde, en daar wordt ook gewoon letterlijk gezegd dat die kudde Israël is. Dus het meest logische, als we in Lucas 15 zijn, is om te zeggen van nou, die 100 schapen is een uitbeelding van de kudde Israël. En daarvan is een deel niet verloren en een deel wel. En ik zei al, die hier in de gelijkenis, de aanleiding daarvoor, bestaat uit één groep de fariseeën en tollenaren, fariseeën en schriftgeleerden, ik moet het wel goed zeggen, en tollenaars en zondaren. Dus de ene groep is de fariseeën en schriftgeleerden, die natuurlijk een uitbeelding zijn van het Joodse volk. Ze waren de leidslieden, ze vertegenwoordigden het Joodse volk. En een ander deel zijn de tollenaren en zondaren. En ik zei al, een tollenaar is een Jood. Een Israëliet die zich gedroeg als een heiden. En zondaar, ja, dat is dat. Elke tollenaar is een zondaar, maar niet elke zondaar is een tollenaar. Een andere link die we daarbij al snel maken als we het evangelie lezen is tollenaars en hoeren. En de vrouw is in de schrift ook altijd een uitbeelding van Israël. En de hoer is dat deel van Israël dat ontrouw is aan haar man, en de man is God. Het oude verbond in de schrift wordt voorgesteld als een huwelijksverbond tussen God en dat volk. Nou, want ik zou het iets specifieker maken, niet zomaar de Joden en de natie, maar die kudde is in de eerste plaats Israël. En de 99 is dat deel van Israël dat niet verloren is, dat niet kwijt is, zich in ieder geval niet zo waande. En dat deel dat hier in de gelijkenis het verloren schaap representeert, is dat deel van Israël dat wel verloren is. En we kennen twee van die delen. Israël is namelijk verdeeld. Ook daar hebben we het vorige keer over gehad. Israël is namelijk later verdeeld in twee koninkrijken. Ik heb het gisteren nog met mijn kinderen die verhalen door zitten nemen. Ik ga dat nu niet doen. Vorige keer heb ik uitgebreid de schriftplaatsen daarbij aangehaald. Uit 1 Koningen 11, 2 Koningen 12, meen ik. Waarin staat dat naar aanleiding van de afgoderij van Salomo aan het einde van zijn leven, zijn koninkrijk van 12 stammen verdeeld werd, verscheurd. Dat is een profeet die beeldt het uit door een kleed wat hij in 12 stukken scheurt, profeet Ahia. En hij geeft 10 delen van dat kleed aan Jerobeam. En de zoon van Salomo, Rehabeam. Ik snap dat het wat veel details zijn, maar de zoon Salomo krijgt een opvolger, zoals hij de opvolger van zijn vader David was, krijgt Salomo een opvolger, Rehabeam. Maar Rehabeam wordt slechts koning over Juda. En dat bestaat uit 2 stammen, namelijk Juda en Benjamin. En Jerobeam wordt koning over de 10 stammen van Israël. Dus ook hier wordt die kudde in tweeën verdeeld. Juda, als je het boek Koningen doorleest, lees je dat refrein van die en die koning werd koning en die deed, nou heel soms lees je, die deed wat goed was in de ogen des Heren. Dat lees je een aantal keren bij Juda. 7 keer volgens Daniel. Dat zou een mooi getal zijn, dus dat zal wel kloppen dan. Maar 7 keer dus, als ik lieg ik een commissie heet dat. 7 keer lees je dus van de koning van Juda dat hij recht deed in de ogen des Heren. En van alle overige koningen lees je dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En er zijn 20 koningen worden genoemd. En het koninkrijk van Israël, wat ook aangeduid is als Efraïm, naar de meest prominente en dominante stam van de 10. Die deden nooit wat recht was in de ogen des Heren. Bij alle 20 koningen lees je dat ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En je leest dan ook, naar aanleiding daarvan, en ik heb vorige keer de schriftplaatsen genoemd en gelezen, dus dat is zo na te zoeken, even de PowerPoint van de vorige keer erbij pakken. Je leest dat het volk, niet dit volk, maar dat volk, weggevoerd wordt door de Assyrische koning Salmanezer, geloof ik heette die, maar dat doet er niet toe, in Assyrische ballingschap. Dus dat hele 10-stammenrijk wordt weggevoerd naar dat grote Assyrische Rijk. En je zou kunnen zeggen dat het daar eigenlijk in opgeslokt wordt. Het wordt het assimileert met de heiden. Dus dat van dat hele tienstammenrijk bleef helemaal niets over. Dat werd dat verdween onder de natie. Toen dus redding, zoals, dat is niet zo ver terug, toen Paulus dit dus zei tegen dat Joodse volk, dat redding naar de natie ging, ging het dus ook naar die tien stammen, die intussen natieën, heidenen waren geworden. Want zij zijn er nooit meer uit teruggekomen. Vorige keer heb ik zo ook nog laten zien dat, ook al hadden ze terug willen komen, dat het erg lastig was geworden. Want dit volk, dit gebied, werd, kijk, die koning had natuurlijk die Assyrische koning, die had een koninkrijk. En die voerde een heel volk hier weg. En hij dacht van ja, ik moet daar toch wat mee met dat gebied. Dus hij stuurde mensen uit 5 delen van zijn koninkrijk daar naartoe. Uit Babel en nog wat steden met moeilijke namen. En die gingen hier wonen. In dit gebied. En die vermengden zich met, nog die, kijk, als je een razzia houdt, als je de boel mee wil nemen in ballingschap, heet dat een razzia ook? Weet ik niet. Maar als je een deportatie houdt, dat is het juiste woord. Ja, probeer het maar eens helemaal schoon te vegen, zo'n groot gebied. Dus er bleven echt nog wel mensen wonen. En wat die koning deed, was hij bracht daar mensen uit andere heidense streken binnen. En die vermengden zich met de mensen die er nog woonden. En daaruit ontstonden de Samaritanen. En die Samaritanen vinden we ook in het Nieuwe Testament als een volk dat geminacht werd door de Joden. Werden niet voor vol aangezien, ze hadden wel Joodse wortels zou je kunnen zeggen, maar er zat wel een heidens luchtje aan. Of het waren heidenen met een Israëlitisch luchtje van waarschijnlijk. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar daar zat de kift natuurlijk. Dat ze ergens wel wortels hadden in dat Jodendom, maar het waren bastaarden. Ze waren niet meer, hoe zeg je dat? Ze waren niet meer zuiver. Nou, Israël werd dus verdeeld in 2 koninkrijken en dat noordelijke rijk werd weggevoerd in ballingschap. Overigens, voor de volledigheid zeg ik dat erbij, Juda is ook wel eens weggevoerd in ballingschap. Want we kennen het Bijbelboek Daniel en daar is Daniel aan het hof van koning Nebukadnezar in Babel. Later bij Darius, omdat het rijk van Babel overgenomen werd door het Medo-Persische Rijk enzovoorts. Maar die zijn na 70 jaar, mochten ze weer terugkeren naar dat gebied. Dus Juda is daar weer teruggekeerd en daarom lezen we ook in het Nieuwe Testament, als Jezus daar zijn publieke optreden begint, dan doet hij dat met name in Juda. Hij wordt als Jood geboren. Maar die 10 stammen zijn hier niet meer. Daar wonen Samaritanen intussen. Kunnen jullie het plaatje een beetje voor je? Gaat het niet te snel? Nou, het is veel informatie, maar ik heb vorige keer ook gezegd, het is echt belangrijk. En als die schaapskudde heel Israël is, ja, dan is daar inderdaad een deel. Dat was daar op het moment dat de Heer Jezus zijn opwachting maakte, zijn publieke optreden begon, en een deel was verloren. Dus men spreekt ook wel van de verloren 10 stammen. Dat is geen Bijbelse uitdrukking, maar wel een redelijk gangbare. Maar die 10 stammen die zijn gewoon verstrooid onder de natie. En toen redding naar de natie ging, toen ging dat dus ook naar die 10 stammen. Alleen die 10 stammen, ja, die weten niet meer over het algemeen. Die weten niet meer dat ze die 10 stammen zijn. Die zijn daar verdwenen onder de natie. En je zou nu kunnen zeggen dat die aanduiding Efraïm, dat dat gewoon een synoniem is voor heidenen, voor natie. Wellicht, die zijn dus weggevoerd. Ze zijn hun identiteit verloren, die 10 stammen, verdwenen onder de natie. En daarover zijn, waar ze dan gebleven zijn, ja, daar zijn hele interessante verhalen over. Maar daar vinden we in de Bijbel wel kleine aanwijzingjes voor. waar dat zou kunnen zijn, maar we vinden nooit echt letterlijk beschreven van die zijn daar. De meest gangbare opvatting die ik ken in ieder geval is dat ze in West-Europa terecht zijn gekomen. Groot-Brittannië, Ierland, Schotland, maar ook de Friezen, de Galliërs, de Fransen, Spanje, maar ook Noord-Amerika. Dus dat het zeg maar de Anglo-Saxische volkeren zouden zijn. Daar zijn allerlei interessante aanwijzingen voor, maar die vind je niet rechtstreeks in de schrift. Maar het feit is dat God het verlorene zoekt, dat wat verloren is. En die kudde is Israël. En bij 100 is het pas vol, maar hij heeft er nu maar 99. Dus hij zoekt dat deel van de kudde dat verloren is. En dat doet hij in de periode dat het koninkrijk verborgen is, want daar spreken de gelijkenissen over. En de gemeente, wij als Ecclesia, wij bestaan in ieder geval voor een deel uit die heidenen die eerst tot die kudde behoord hebben. Verstrooid onder de natie en de redding ging naar de natie. En die natie die zouden horen. En toen daar heidenen, natieën tot geloof kwamen, mensen onder de natie, toen waren daar dus ook heidenen bij die ooit een andere oorsprong hadden gehad, namelijk tot die 10 stammen van Israël hebben behoord. Alleen die identiteit zijn ze kwijt, dus daar kunnen ze geen aanspraak meer op maken. Maar dat is juist wat genade doet. Zoekt juist diegene die nergens meer aanspraak op kunnen maken. Genade is net water, het zoekt altijd het diepste punt. En daar vindt het onze ingang. ik zal even op de klok te kijken. Wat zou ik nog kunnen zeggen over het gaat over 100 schapen. Bij 100 is het in ieder geval niet compleet. Ik noem één voorbeeld. Ik van de week zit te zoeken met een concordantie, maar kom je natuurlijk heel veel tegen. Maar het belangrijkste voorbeeld dat wij kennen is Abraham. Die was 99 jaar oud. Toen werd hij besneden, ontving hij dat zegel van de belofte. Maar bij 100 werd zijn zoon geboren. Bij 100 werden de beloften vervuld. Dus wanneer deze kudde compleet zal zijn, wanneer de 100ste zal zijn gevonden, dan worden de beloften vervuld. Bij de 100 werd Isaac geboren. Noem een andere naam voor Isaac. Het zaad van Abraham. Maar, zegt Paulus in Galaten, wie dan van Christus is, indien jullie van Christus is het zaad van Abraham, zegt Paulus in Galaten, indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie ook zaad van Abraham. Wat kan ik daar nog meer over zeggen? 100 spreekt ook over ingaan in het koninkrijk. Zoek het getal maar op in de Bijbel. We kennen allemaal de 10. De 10 is het woord van God. De 10 woorden van God. Of in Genesis 1 vind je 10 keer en God zeide. 10 is dus onder andere een uitbeelding van het woord van God. En 100 is 10 keer 10. Dus als God zijn woord vervult, dan komt de 100 tot stand. Daardoor spreekt dat ook van het koninkrijk. Maar ik zie dat het een mooi moment is om nu te gaan pauzeren.